Had ik u nu dan toch maar mee willen nemen naar 2 Petrus 3. Dat zijn zo van die hoofdstukken, denk ik dan altijd bij mezelf, hè. 2 Petrus, dat is niet hetzelfde als Deutero-Jesaja. Nee, zoek je maar verder door. Mag gewoon door. 2 Petrus. Niet Deutero-Petrus, hè, nee. 2 Petrus, maar er is er maar één. 2 Petrus dus, hoofdstuk 3, het laatste hoofdstuk, de laatste woorden van Petrus. Die zei in vers 3, dit eerst wetende dat in de laatste der dagen spotters komen zullen die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen. En zeggen, want ze praten er ook bij onder het wandelen, zij zeggen, waar is de belofte zijner toekomst? En terwijl zij naar hun eigen inzicht en begeerlijkheden leven, hebben ze er ook een verhaal bij. En dit wordt vragende wijze naar voren gebracht, namelijk, waar is de belofte zijner toekomst? Oftewel, wat komt er terecht van de belofte van de wederkomst van Christus? En dan kun je natuurlijk zeggen, dit zijn ongelovigen die dit zeggen. En dan zeg ik, ja, dat zal wel. Maar ik ken velen die zich christenen noemen, die precies hetzelfde zeggen. Die hebben dit nooit gelezen natuurlijk. Maar die zeggen precies hetzelfde. Die zeggen, ja, nou, er is wel een belofte over de wederkomst. Maar dat kan nog heel lang duren. Oh ja? Ja, want het duurt nu al 2000 jaar, dus het kan nog heel lang duren. Dat dus begrijp ik dan nooit, hè? Hè? Nee, toch? Nee, als er nou al 2000 jaar om zei en de Heer zei, zie je, kom spoedig, dan moet het nou toch wel erg dichtbij gekomen zijn, of niet? Hè? Dan kan het dus niet nog lang duren, want het heeft al lang geduurd. Hè? Dus het is maar een rare redenering, maar dat even terzijde. Maar dat zijn juist vooral mensen die wel geloven dat de Heer zei dat hij zou wederkomen, maar die niet geloven dat het ook binnen afzienbare tijd zal gebeuren. In de praktijk is dat een tussenoplossing, een compromis, want in de praktijk betekent het dat de belofte van zijn wederkomst voor hen geen enkele betekenis heeft en zeker geen praktische uitwerking. Want als het nog heel lang kan duren, als dat gezegd wordt, dan wordt dat gezegd, omdat men er in de praktijk van het leven geen enkele verwachting van heeft, ook niet meer rekent of wat dan ook. Het is hetzelfde als te zeggen, maar wij geloven het niet. En dat is ook wat hier staat. Namelijk, wat komt er van terecht? Want van die dag, of van die tijd, hè? Want van die dag, oftewel, want sinds dat de vaders ontslapen zijn, want dat staat er eigenlijk, want sinds dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen al zo. Dat wil zeggen, blijven gelijk, blijft al zo, van het begin der schepping. Zo van, het gaat altijd nog zijn gangetje, en omdat het altijd zijn gangetje ging, zal het ook wel altijd zijn gangetje blijven gaan. Wat het ook wezen mag, hè? Maar dat doet er nou niet toe. Maar in ieder geval, men denkt het zoals het verleden geweest is, zo zal het in de toekomst dus ook zijn. Dat is aardig, want het, in ieder geval, het is natuurlijk een domme redenering. Erg dom, hè. Maar goed, dat even terzijde. Maar het is een domme redenering, maar het verbindt wel degelijk het verleden met toekomst. Op een of andere wijze weet de mens toch dat er verband moet bestaan tussen het verleden en de toekomst. Het probleem van het heden is trouwens dat het eigenlijk niet bestaat, wist u dat? Hè? Want wij leren op het MUCO dat een punt en zo'n klein deel is dat je niet kunt... Kunt delen, zal ik maar zeggen. Maar het heden, het tijdstip van heden, dat is ook maar een tijdstip. En dat betekent het ook dat het ondeelbaar is. Dan bestaat het dus eigenlijk niet. Het heden is dan alleen, hoe heet dat, het tijdsgewricht. Hè? Of is dat een Calvinistische term? Nee, toch? Nee? Oh, nee. Anders had ik hem nog een keer genoemd. Dus het tijdsgewricht. Had ik niet gedacht, hè. Het heden is het tijdsgewricht tussen het verleden en de toekomst. Het heden bestaat eigenlijk niet. Waarna, als u dat tegen mij gezegd zou hebben, zou ik dat u gezegd hebben. Nou ja, de toekomst bestaat ook niet. Want die moet nog komen. En het verleden bestaat ook niet, behalve in uw gedachten. Zodat er uiteindelijk helemaal niks bestaat. Daar komt het op neer. Maar zo komen we niet verder natuurlijk. Maar ja, ongeveer zo zit het wel. Maar er moet een verband bestaan tussen het verleden en de toekomst. En dat moet bepalend zijn voor het heden. Dat is heel eenvoudig. Als ik op de straat of 's nachts word aangehouden op de weg, dan is het altijd blazen. En ik blaas al zoveel. Maar goed. Ja, auto vol blazen instrumenten, komen ze nog met z'n ding. Wil hij even blazen? En dan doet hij het niet, weet je wel. Hou op. Maar in ieder geval, de vraag is altijd, waar komt u vandaan en waar gaat u naartoe? Want de vraag naar wat doet u hier? Kijk, die wordt nooit gesteld, want dat is duidelijk. Ik ben daarop onderweg van het verleden naar de toekomst. Dat is het eigenlijk, hè? En wat doen wij hier? Leuk dat u lacht. Nou, wat doen we hier eigenlijk? Niks, we zijn hier onderweg van het verleden naar de toekomst. Vervelender wordt het als je niet weet waar je vandaan komt. En dat weet de mens niet. Daarom bedenkt hij zelf wat, smoesjes. Hè? En hij weet ook niet waarheen hij onderweg is. Dat is bekend langzamerhand, hè? Dat vertel ik u steeds. Hè? Geef niet waarheen als we maar samen onderweg zijn. Dat weet u toch, hè? We weten nog niet waarheen. Nou, dat ook maar weer even terzijde. Nee, het punt is dat het in ieder geval een goede, eenvoudige gedachte is, dat het heden bepaald wordt door het verleden en de toekomst. We zijn onderweg van het verleden naar de toekomst. Dat is bepaald. Maar als we niet weten waar we vandaan komen, en we weten bovendien in ieder geval zeker niet waarna we onderweg zijn, zeker als we ongelovigen zijn, ja, wat doen we dan hier? Nou ja, niet veel in elk geval. En dus wandelen naar eigen begeerlijkheden, daar komt het op neer. Maar het punt is dat men zegt, vanaf het verleden, vanaf dat de vaders ontslapen zijn, dat begint dan bij Adam, denk ik dan altijd maar, hè. Vanaf dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen al zo van het begin der schepping. Nou, het antwoord dat Petrus geeft is meteen dat het niet waar is. Dat zeggen zij wel, maar het is niet zo. De prediker zei dat hij onder de zon de wijsheid gezocht had en hij zegt, nou ja, alle dingen herhalen zich tot in het oneindige, kortom, het blijft zo, er verandert niks, het is nooit wat nieuws. Zij prediker. En hier zijn het spotters die dat zeggen. Maar het komt op hetzelfde neer, want de spotters zijn degene die dat van boven de zon komt, inderdaad wegredeneren. Weghouden, of gewoon niet erkennen willen. Maar als men dat er wel in betrekt, dan ziet de zaak er heel anders uit. Dan weet men van waar men komt en dan weet men waar men naartoe gaat. Het vervelende is alleen, en het, nou, ik moet eigenlijk zeggen, het verdrietige is alleen, maar dat zijn mijn uitdrukkingen eigenlijk niet. Maar het verdrietige is natuurlijk dat zoveel die wel rekenen met geestelijke dingen en met dat wat van boven de zon komt, desalniettemin niet weten van waar zij komen en ook niet weten waar ze heen gaan. Want hen is onbekend wat hier staat. Wat staat er dan? Er staat, want vers 5, want willens is dit hun onbekend. Dat betekent dat het hen onbekend is, maar zij willen ook dat het hun onbekend is. Oftewel, zij willen niet weten wat er in de rest van het vers staat. Ze redeneren het weg. Dat is nog zo, hoor. Nee, ik zeg dat, is niet zomaar een kreet, hoor. Dat is ook niet zomaar algemeen cynisme of zo. Ik weet het precies. Dat wil zeggen, ik zou u, maar ik doe het vandaag niet hoor, maar ik zou u namen kunnen noemen van mensen die wel degelijk beter weten, maar die heel bewust niet deze nu volgende Bijbelse waarheid willen bespreken in publiek. Andere Bijbelse waarheden wel, maar deze niet. Bewust niet, en die zelfs bij gelegenheid anderen verboden om erover te spreken. Ja, daar kijkt u van op. Ik kan die namen niet noemen, omdat u weet wie, omdat u ze waarschijnlijk ook kent. Daarom doe ik het maar niet. Dat heeft dus ook verder geen zin. Maar het is dus een bekende zaak dat dingen die in algemeen bekend kunnen zijn, niet besproken worden en geen deel uitmaken van de menselijke gedachten en een levenswandel en beschouwingen enzovoorts. Zij redeneren dat weg. Zij willen niet weten. En ze willen er liefst ook niet mee geconfronteerd worden. Dat is natuurlijk lastig, want wij spreken er wel over natuurlijk, hè. Ja, goed. Maar er zijn er eenmaal die zeggen, dat weet ik liever niet. Of dat zal ik in de toekomst dan wel zien, hè. Zowel de dingen met betrekking tot de toekomst, zo van, dat zien we wel als we er zijn. En ook met betrekking tot het verleden. Wat maakt het ons uit hoe het vroeger was? Nou, een heleboel. Het is bepalend voor de wezenlijke inhoud van ons bestaan. Nou goed, wat er staat is, willens is dit hun onbekend, dat door het woord Gods de hemelen geweest zijn. Ja, nou, dat staat er dus niet, hè? Nee. Want het is hun wel bekend dat door het woord Gods de hemelen geweest zijn. En geweest is hetzelfde als geworden. Dus zo kan je het dan ook lezen. Dat wil zeggen dat door het woord Gods de hemelen geworden zijn. En daarna staat er en de aarde. Want hemel en aarde zijn gemaakt door het woord Gods. Nou zijn er natuurlijk ook die dat niet geloven. Maar daar heeft Petrus het hier niet over. Petrus, dus, daar hebben we het al meer over gehad. Petrus heeft het namelijk in dit geval niet over de ongelovigen in het algemeen. Maar over gelovigen die traag van hart en onverstandig van hart zijn om te geloven. Al wat God gesproken heeft en al wat de profeten gesproken hebben. Met de vrije toepassing van de uitspraak van de Heer. Uit Lucas 24. In verband met Emmausgangers. Nou goed. In ieder geval. Zij weten wel dat door het woord Gods de hemel en de aarde bestaan. En tot stand gebracht zijn. Dat staat in Johannes ook. Hè? In het begin was het woord. En zonder hetzelfde is geen ding geworden dat geworden is. Dat weten zij dan dus nog wel. Maar wat er staat is. Willens is dit hun onbekend. Dat door het woord Gods de hemelen van overlang. Geweest zijn. Hoe lang dan? Van overlang. De uitdrukking komt overeen met een term uit het Oude Testament. Die luidt van ouds. En van overlang. Kijk, hun is niet onbekend dat het hemel en aarde door het woord Gods gemaakt zijn. Wanneer werden die hemel en aarde dan door God gemaakt? Nou, als je gelooft dat hemel en aarde door God gemaakt zijn, hè, dan als je dat gelooft, dan geloof je ook dat dat gebeurde zo ongeveer een jaar of 4000 voor onze jaartelling. Afgerond op duizenden jaren, nou wat grof, hè? Afgerond op duizenden jaren is het 4000, waarschijnlijk iets meer, maar daar gaat het nou niet over. Maar pak weg zo'n 4000 jaar voor het begin van onze jaartelling. Dat heet dan officieel 4000 voor Christus, of zo. Kan een paar honderd jaar schelen, maar goed. Hè? Wat maakt het uit? Dat maakt niet uit. Kijk, als men gelooft dat door het woord Gods hemel en aarde gemaakt zijn, dan gelooft men dus, dat kan niet missen, dat de woorden van de Bijbel, die zeggen dat de schepping, dat deze wereld door God gemaakt is. En als men dat gelooft, gelooft men dus ook in die Bijbelse tijdrekening. Kan niet missen. Minstens. Maar er staat niet, hun is onbekend dat door het woord Gods de hemelen en de aarde gemaakt zijn. Maar er staat, willens is dit hun onbekend dat door het woord Gods de hemelen van overlang geweest zijn. Dat wil zeggen, de fout zit er niet in of men al of niet erkent of door het woord Gods hemel en aarde gemaakt zijn. Maar de fout zit erin dat ze niet weten wanneer het was. En Petrus zegt, het was van overlang, want die uitdrukking staat erbij. Er staat niet kort geleden, hè, over kort of zoiets. Maar er staat overlang, dus betekent het dat hemel en aarde ouder zijn dan zij denken. Toch? Ja, wat zou het nou anders moeten betekenen? Dus men gelooft dat het woord Gods de hemel en aarde tot stand gebracht heeft. Gelooft men in die 4000 jaren ongeveer voor onze jaartelling. Maar Peter zegt, nee, ze zijn van overlang, dus ze zijn ouder. Nou, dat is het hele punt, eigenlijk. En daarna komt de toelichting over hoe dat dan kan. Ja, en dan moet je niet meteen aankomen met het verhaal van, nou, dan zijn die 7 dagen van Genesis 1 dus zeker toch lange periode geweest. Hè? Dat is al zo oud. Dat hebben ze ogenblikkelijk uitgedacht toen de evolutietheorie in de wereld opgang maakte, het Darwinisme. Er waren natuurlijk altijd nog mensen die met de Bijbel sprongen en zeiden, hé, dan krijgen we een probleem, want dan blijkt de aarde ouder te zijn en er blijken allerlei perioden te zijn uit de geologische geschiedenis. En weet je wat, dan maken we van die dagen van Genesis 1, maken we dagen van langer dan 24 uur, want het kan eigenlijk best, want een dag is bijvoorbeeld ook 1000 jaar in de Bijbel, 2 Petrus 3 trouwens, dus dat komt goed uit. Dat hebben we ook voor ons liggen. En als het nou 24 uur kan zijn of 1000 jaar, dan kan het ook wel een paar miljoen jaar zijn. Zodat het natuurlijk ook nog kan dat die dagen uit Genesis 1 overeenkomen met de diverse geologische tijdperken. Toen heeft er nog eens iemand uitgevonden dat zelfs de volgorde overeenkomt, zo'n beetje. Hè? Nou ja, dat is geen bijbelstudie natuurlijk. Hè? Dat is helemaal geen bijbelstudie. Dat lijkt er zelfs niet op. Dat is de Bijbel aanpassen. Er was vroeger nooit iemand op het idee gekomen dat die dagen wel eens langer dan 24 uur zouden geweest kunnen zijn voordat het Darwinisme werd uitgevonden. Evolutieleer, zeg maar. Gemakshalve. He? Dus daar moet je niet mee aankomen. Zo van, dan was de aarde toch ouder. Nee, dat is dwaasheid. Bovendien, ouderdom van de aarde kun je niet bepalen uit waarneming, uit bestudering van de aarde. Dat lukt je nooit, omdat het duidelijk moet zijn, dat is een heel eenvoudige uitdrukking voor, omdat het duidelijk moet zijn dat als God de mens maakt, moet hij toch een of andere schijnbare leeftijd gehad hebben. Adam werd niet in de wieg gelegd, 0 jaar oud. Nee, Adam was een volwassen man, dus die moet een schijnbare leeftijd, zo heet dat. Dat is een vakterm geworden hoor. Hij moet een schijnbare leeftijd gehad hebben. Nou heb ik eens een buurvrouw gehad. Nou ja, begint hij weer. Maar. Nee, die had ook een schijnbare leeftijd. Ja, goed. Maar daar zullen we vandaag niet verder over praten. Dus, maar, ook de aarde, de schepping, als die geschapen wordt, zomaar, wanneer dan ook, moet als die compleet is, dan toch een schijnbare leeftijd hebben die je niet werkelijk heeft. Maar het is wel die leeftijd die de wetenschappers eventueel, heel misschien, desnoods zouden kunnen achterhalen. Ik denk het niet dat het kan, maar misschien, theoretisch zou dat misschien, weet je wel, maar goed. Maar dat zegt dus niks. Dat kun je dus zo niet berekenen. Hoe oud is de aarde dan? Nou, langer dan die 4000 jaar, en ik houd het er voor het gemak op dat de dagen van Genesis 1 inderdaad gewoon dagen van 24 uur waren. Ik zou niet weten waarom niet. Het was avond geweest, het was morgen geweest, de zon was de dag. De hele Bijbel door blijft dat zo. Avond geweest, morgen geweest en dan gaat de zon op en dan is het de volgende dag. Dus helemaal geen uitzondering op de regel, niks aparts. Integendeel, het is helemaal netjes volgens het boekje. Geen probleem. En later wordt het als model gebruikt voor de dagen van de week met de daaropvolgende Sabbat. 6 dagen van arbeid van de Heer en op de 7e dag heeft hij gerust van zijn arbeid. En dat blijft zich tot in, niet tot in toneindigen. Maar blijft zich in ieder geval tot en met de 1000 jaren herhalen in de wekelijkse Sabbat. Met een Bijbels gegeven. Nou goed. Dat is het dus niet. Maar laten we lezen wat hier staat. Er staat hier, willens is dit een onbekende door het woord Gods de hemelen van overlang geweest zijn. En niet alleen de hemelen, maar ook de aarde. Nou maakt nou eens dat verschil kleiner dan we dikwijls denken. Omdat de hemelen nou eenmaal begrensd worden. Als de hemel gemaakt worden, moeten ze een grens hebben. Dat is toch duidelijk. Moet ergens beginnen en einde hebben of zo, hè. De hemelen. Van hier tot daar, van links naar rechts. Van binnen naar buiten. De hemelen. Nou goed, die hemelen worden begrensd door de aarde. Zodat het betekent dat als hemelen gemaakt worden, moet er een aarde zijn. En andersom, als de aarde gemaakt wordt, moet er een hemel zijn. En dat klopt natuurlijk precies. Want in Genesis 1 staat niet in vers 1. In het begin schiep God de hemelen en daarna schiep hij de aarde. Of andersom. Maar er staat in het begin schiep God de hemelen en de aarde. Dat is één unit, één geheel. Het heel al, één geheel. Hemel en aarde vormen namelijk een eenheid, zoals het ei, het binnenste van het ei en de schaal van het ei ook een eenheid zijn. Heel gemakkelijk. Dat is precies zo. Nou, dat ga ik vandaag dus niet verder uitleggen. Misschien een andere keer weer eens. Maar hier staat, God schiep de hemelen en de aarde, en dan staat er van die hemelen en de aarde. Nee, niet van de hemel, maar wel van de aarde, staat uit de aarde. Uit het water en in het water, bestaande of eigenlijk gewoon staande. Vers 5 hè, van 2 Petrus. Lees maar even mee. Willens is dit een onbekend dat door het woord Gods de hemelen van overlang geweest zijn en de aarde. De vraag is, waarom staat het woord aarde hier zo helemaal apart aan het eind? Wel eenvoudig, omdat dat begrip aarde meteen weer het begin is van een volgende gedachte. God schiep de hemelen en de aarde, en met de aarde is wat? Namelijk, van de aarde staat dan, die is uit het water en in het water. Staande, niet bestaande. De aarde bestaat niet uit water. Hoe ze het zo kunnen vertalen, weet ik niet. Hoe ze erbij komen, maar het is niet zo. De aarde is immers volgens Genesis 1, de derde dag, hè, is de aarde gewoon het droge land. Sterker nog, eigenlijk alleen nog maar het oppervlak van het droge land. Wat juist uit de wateren oprijst. Dus de aarde bestaat niet uit water. En het bestaat ook niet in water. Dat is zo gek. Nee, het is niet bestaan, het is staan. De aarde staat namelijk uit het water en in het water. En voor diegenen die denken dat uit en in tegenstellingen zijn, dan hebben we hier dus een mooie zin. Want hier blijkt het geen tegenstelling te zijn, maar integendeel bevestigt elkaar. De aarde staat namelijk uit het water in de zin van het rijst eruit op. Ja, nee, zo kwam het ook tot stand. In elk geval in Genesis 1, de derde dag. Het droge land, de aarde, dat is hetzelfde. Het droge land, de aarde, rees op uit de wateren. En tegelijkertijd staat er in de wateren moesten wijken, werden in één plaats verzameld. Dus de aarde staat uit het water, behalve Nederland natuurlijk. Nou ja, de twee derde van, nee, was twee derde geloof ik. Hè? Twee derde van Nederland ligt onder Amsterdams pijl. En Amsterdam had al zo'n laag pijl, dat is u langzamerhand ook bekend natuurlijk. Maar in het algemeen is het zo dat de aarde uit het water staat, omhoog, het rijst eruit op. En daarom staat het ook in het water, want dat betekent, in dit geval, dat het door het water omgeven wordt. Nou, heb je allemaal water. In het water heb je een eilandje of zo. Hè? Ja, staat uit het water, maar staat ook in het water in de zin van de omgeving. Het is volstrekt hetzelfde, dus. Maar waarom staat het hier? Om erop te wijzen, is voor ons Nederlands niet nodig, maar om erop te wijzen dat het toch een tamelijk penibel, wat is dat? Weet ik ook niet, maar het klinkt goed. Een penibele situatie is, hè? Ik weet niet hoe je het schrijft. Een tamelijk riskante situatie. Dat wil zeggen, het staat uit het water. Het was vroeger beneden en het rees eruit op. En al dat water eromheen. Dat wil zeggen dat nu de vraag is, wie garandeert mij dat het droge land niet gewoon weer een keer in het water wegzakt. En dat de omringende wateren het land weer overspoelen. Nou, dat hoef je in Nederland niet te vragen natuurlijk. Hè? Maar zo is het nou eenmaal. Het is een riskante aangelegenheid. Bovendien, en dat heb ik ook vaker verteld, als je het aanzien van het aardoppervlak of wat er voor doorgaat bekijkt, en bedoel ik niet zo van dichtbij van een meter hoog, maar laten we zeggen van een beetje hoger vanuit de lucht, dan moet je wel, dan kun je zelfs als leek nog zien dat in het algemeen deze droge landen inderdaad onder water geweest zijn en dat op een goede dag, waarschijnlijk inderdaad één dag, dat zal dan de derde geweest zijn, de wateren dit land hebben verlaten. En bij die gelegenheid hebben die wateren ook inderdaad hun sporen van het wegstromen, dus hun sporen nagelaten. Ik ben er nog steeds stellig van overtuigd dat zo'n canyon als daar in Arizona, weet u wel, dat die zo ontstaan is hoor, hè? De Grand Canyon. Ja. Dacht je dat die van de ene riviertje kwam, dat er een paar duizend jaar loopt? Dat geloof je toch zelf niet? Hè? Dat geloof je toch zelf niet? Er zijn enorme watermassa's in zeer korte tijd zijn er overheen gegaan. En afgevloeid naar de beide oceanen. Zo zit dat. Met alle grofst geweld. En alles wat los zat is toen meegesleurd. En alles wat vast zat is blijven zitten. Zo is dat. En over de hele wereld vind je daar de sporen van terug. Dat is eenvoudig genoeg. Er zijn enorme verschuivingen geweest. En overal is het water overheen gegaan. Dat wil zeggen overheen gegaan. Het stond erboven en het is er van boven verdwenen. Wanneer bij de zonvloed? Nou ja. Er zijn er die dat geloven. Ik geloof het niet. Als ik over de zonvloed lees, lees ik niet dat er op één dag het droge land verscheen. Maar lees ik dat, was het niet 150 dagen lang? Was het niet zo? Ik goed herinner. Dat het 150 dagen duurde voor langzaam dat water wegzakte. Dat is heel wat anders dan dat in één dag het droge land vanuit de zee oprijst. Of niet? En als je dan vraagt welke vloed meer geweld gehad heeft, nou dan was het die van Genesis, in ieder geval die van de derde dag, waar dat water dan van de aarde verdween. Hoe het erop kwam is weer een ander verhaal. Maar daar werden de wateren verzameld en verscheen het droge land uit de zee. Daar wordt verklaard het aanzien van het aardoppervlak. Ja goed, ik doe die dingen nooit, hè. Wij zouden eigenlijk wel lichtbeelden bij moeten vertonen, maar dat kost over tijd, hè. Wat lichtbeelden bij moeten vertonen van allerlei bergruggen en de verschijnselen van het aardoppervlak zo hier en daar over de wereld. En dan je gedachten bij bepalen of dat zo zou gekund hebben kunnen wezen geworden. Hè? Geworden. Dan zie je dat zo. En als iemand je dan vertelt, ja dat komt omdat op één dag tijd, hè, die wateren zomaar, een halve dag maar hoor. Maar dat die wateren zomaar van het land verdwenen op een of andere manier. Ja, hoe? Doordat God dat deed natuurlijk. Hè? Want dan is daarmee inderdaad heel wat verklaard hoor. Dat is de meest eenvoudige verklaring die er is. Nou, hoe het ook zij, Petrus heeft het er nu over dat het droge land weliswaar uit de zeeën omhoog staat en door de zeeën, door de water omgeven wordt. Maar je kan op je vingers narekenen dat dat een kwetsbare aangelegenheid is. Het hoeft niet dat te gebeuren. Of dat land zakt weer in de zee, of de wateren overspoelen het land. En in de praktijk gebeurt natuurlijk beide tegelijk. Dus Petrus zegt, enkel deze wereld is maar voor zeer tijdelijk. Aap is ooit uit het water opgerezen. Nu, dat is de wereld die wij nu kennen. Maar vergis je niet, het is niet altijd zo geweest. Die wereld die wij kennen was ooit onder water. En de vraag is wat er daarvoor weer was. Maar die wereld was ooit onder water en die is dus van voorbijgaande aard. Nou, dat is wat hier staat. En dan staat er ook, hemelen en de aarde zijn van overlang geweest door het woord Gods. En wat de aarde betreft, die staat uit het water en in, terwijl, dat wil zeggen te midden van het water. Het water staat hier weer aan het eind van de zin, omdat het weer het begin is van de volgende gedachte, namelijk door welke, namelijk door het water, vers 6, het water door welke de wereld die toen was, ooit, van overlang, nee, toen, wanneer dan? Van overlang, lang geleden, meer dus dan die 4000 jaar geleden tot Adam. Zit niet anders op. Dus door het water door welke de wereld die toen was, van overlang, met het water van de grote vloed, zondvloed, is een Nederlands woord voor een grote vloed, kan niet schelen welke. Zondvloed, zeg ik altijd, staat met een kleine letter. Het is niet zoiets als Sint-Elisabeth-vloed heette dat, geloof ik. Ik heb het nooit gekend, dus ik weet het niet. Maar het is niet de vloed, de naam van een bepaalde vloed, bijvoorbeeld die van Noach. Zondvloed is een Nederlands zelfstandig naamwoord, geen eigen naam. Het is een zelfstandig naamwoord ter aanduiding van een grote vloed. En er staat dus dat de wereld die toen was van overlang, en dus eigenlijk van voor Adam, kan niet missen, dat die wereld met het water van de grote vloed bedekt zijnde vergaan is. De wereld is vergaan door water. Heb je dat? De wereld. Wat is dat, de wereld? Dat is de hemel en de aarde. Nou, aarde had u wel gedacht, maar hemel misschien niet. Maar staat er wel. Hemel en aarde zijn door water vergaan. Dat betekent volgelopen met water. Dat is op zich trouwens niet zo gek. Want een bol met een omtrek van 40.000 kilometer vol met water. Nou ja, dat is veel water, dat is waar. Maar het moet te doen zijn. Heb je dat? Ja, zo zit het namelijk. Hè? Nou goed, hemel en aarde zijn vergaan door water. Dat klopt ook, want toen in Genesis op de eerste dag, maar vanaf de eerste dag, verteld wordt over wat God toen deed, op dag nummer 1, 2, 3 en 4 zal ik maar zeggen, dan begint het verhaal met dat er overal water is, de grote vloed. Toch? De wateren, staat er. Duisternis was op de afgrond, wateren dus. Geest God zweefde op of over de wateren, er zijn wateren dus. Dan verschijnt er eerst licht, moet onder water geweest zijn. He? Licht onder, ja, kan toch niet anders. Hoe het komt, ja, daar heb ik gelukkig geen verstand van, dat hoef ik dus ook niet uit te leggen. He? Maar er was water, toen kwam er licht. En daarna staat er dat God een uitspansel maakte te midden van de wateren en hij noemde het uitspansel hemel. Was er dus voor die tijd een hemel? Ik zal de vraag anders stellen. De tweede dag maakte God, blies God eigenlijk, maar hij maakte een uitspansel in het midden van de wateren. Dat betekent hij blies een bel in het water, want daarvoor was het allemaal water. En dan is de vraag, was er op de eerste dag dus een hemel? In die zin dus, een geschapen hemel? Het antwoord is, nee. Want die werd pas gemaakt op de tweede dag. Dat heet het uitspansel, dat betekent precies wat het is. Dat namelijk de wateren naar alle kanten werden weggedrukt. Blaas maar eens een bel in het midden van water, hè. Dan worden de wateren weggedrukt naar alle kanten gelijk en het uitspansel heet hemel. En het oppervlak daarbinnen van die bel, dat is dan het oppervlak van de wateren, dat zijn dan de zeeën. Ja, nee, zo zit dat. Er is niks moeilijks aan, hè. Je moet alleen zoveel loslaten wat je altijd gedacht hebt, maar daar gaat het nou niet over. Dus maar een bel in het midden van de water, dat is hemel. En daar, dat is de tweede dag. En op de derde dag verschijnt het droge land steeds de kop op in die bel, zal ik maar zeggen. In die hemel, dus dat is het eigenlijk. Hij rijst uit het water op, van beneden naar boven zo, bel. Nou, wij zitten met ons hoofd ook in die bel. En als je helemaal de wereld rondgaat, dan wel de aarde rond of de hemel rond, dat maakt maar geen verschil. Dan kom je terecht bij de wateren die boven het uitspansel zijn. Dat is zo in de buurt van Nieuw-Zeeland, als je in Nederland begint tenminste. Hé? Nou goed, vraag het maar aan uw buurman, die heeft het waarschijnlijk wel eerder gehoord. Dus vooruit. Ja, de kans is groot. Kijk, willens is dit ook bekend wat ik nu sta te vertellen. Niet alleen dat hemel en aarde van overlang geweest zijn, maar ook hoe ze echt zijn en wat echt hun vorm en verschijning is. Niet hoe ze eruit zien, want het ziet er helemaal niet uit, überhaupt niet trouwens. Hè? Nee, zo ziet het er niet uit, maar daarom is het wel zo. Nou, laten we bij dit verhaal blijven. Er staat dan dat de wereld die toen was, vergaan is. Wereld is hemel en aarde. Is de hemel vergaan? Jazeker, want op de tweede dag werd er een hemel gemaakt. Maar eerder staat al dat de hemel en de aarde van overlang geweest zijn. Dus er moet daarvoor een hemel, geschapen hemel geweest zijn die vergaan is. Hetzelfde geldt voor een geschapen aarde, die is ook vergaan. Die is beide zijn namelijk onder water gelopen. Dat is een andere manier om te zeggen, ze zijn volgelopen met water. Blaas maar eens een ballon op. Hè? Dan heb je een mooi beeld van, heb je niet zo'n ding bij je? Moet je straks eens even hier neerleggen. Met een paar mensen met een twee snijden straat erbij. Opdat het ding niet, dat ze niet leeg laten lopen, want dan kunnen we niet hebben. Maar we hebben hier wel een model dan van dat wereldbeeld waar ik het nu over heb. Hè? Maar neem maar een ballon, blaas hem eerst maar eens vol lucht, daar heb je de wereld. Dat is het verhaal nog weer, dan blaas je een uitspansel erin, zo, dat is het eigenlijk. Hè? Lucht, geest, gas, geest. Dat is het gewoon, dat heet dan hemel. En als hij dan vergaat, dan heb je het ding vast, dan laat je hem vol lopen met water. Dan vergaat hij, hemel en aarde vergaan. Dat is ongeveer de goede voorstelling van zaken. He? Nou, de wereld is vergaan door het water van de grote vloed. Welk water? Van de zonvloed? Nee, het water van die vloed uit Genesis 1 vers 2, waaraan pas een einde gemaakt wordt op de tweede dag uit Genesis 1, waar in de eerste plaats een uitspansel geblazen wordt, zodat er weer een hemel is. En dan de derde dag, waar de water in één plaats verzameld worden, zodat er weer aarde is. Nou, dat is het verhaal. Daar ontstaan hemel en aarde. De tweede hemel, de tweede dag is de hemel, de derde dag aarde, maar de hemel is het uitspansel. In het midden, die deze wereld zo opblaast, zal ik maar zeggen, om dat beeld er maar te gebruiken. En de aarde is niet de zee of wat, de aarde is het droge land wat uit de zee oprijst. Zodat je nu achtereenvolgens hebt hemel en aarde en nog steeds die wateren. En als je het zo vertelt, moet het toch een bedreigende wetenschap zijn, bedreigende gedachte zijn, te weten dat twee derde van de wereld zoals wij hem kennen hier beneden, onder de hemel en onder de zon, dat twee derde daarvan inderdaad nog steeds onder water staat. Hetgeen waarmee je ziet dat Nederland een mooi beeld geeft van de hele wereld, maar dat wist u natuurlijk al. Een paar kilometer verderop denken ze dat namelijk ook, om andere redenen. Een mooi beeld van de wereld, want twee derde van Nederland bevindt zich onder het oppervlak van de zee. Dat is lager dan het zeeniveau. Maar twee derde van de wereld zoals wij hem kennen, hè, zoals we dat dan noemen, staat inderdaad onder water. Zodat de kans groot is dat het water ooit nog eens een keer de overhand zal krijgen. Op slotverrekening is het nadien ook nog een keer gebeurd. Toen verging alleen de aarde overigens, niet de hemel. Dat is het aardige. Je kunt namelijk nooit met goed fatsoen deze uitspraak op de vloed van Noach van toepassing brengen, want er staat, de wereld die toen was, is met het water van de zonvloed vergaan. En als je zegt, ja, maar daar kan je ook onder verstaan, de aarde, zeg ik, dat zou kunnen, maar wat doe je dan met het volgende vers? Dat is altijd een goeie, hoor. Die zin moet je onthouden. Ja. Deze zin, hè? Kun je overal gebruiken. Dat zou kunnen, maar wat doe je dan met het volgende vers? Want daar staat, in dit geval, dit vers. Maar de hemelen die nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden ten vuren bewaard. Zodat het toch wel degelijk veronderstelde door het water van die grote vloed niet alleen de aarde, of dat wat beneden is, maar inderdaad hemel en aarde vergaan zijn. En dat gebeurde niet in de dagen van Noach. En hoe langer je erover nadenkt, hoe minder er verging bij de zondvloed van Noach. Want wat verging er eigenlijk? De hemel niet, de aarde eigenlijk ook niet, want daarna kwam je er gewoon op terug. Nee, de aarde was tijdelijk een beetje weg, maar is niet echt vergaan. Verscheen daar gewoon weer. Staat uitdrukkelijk, het water was zoveel meter boven de bergen, zoveel el natuurlijk boven de bergen. En die bergen zijn dus gewoon gebleven. Er is geen verandering van het oppervlak geweest of wat dan ook. Nee, het heeft onder water gestaan en daarna zijn de water weer verdwenen. Het duurde 40 dagen voordat het onder water stond. Dat ging dus heel rustig aan. Dan is het dus niet veel weggespoeld. Hè? Nee. En het duurde 150 dagen voor het weer gezakt was. Dus er ook niet veel weg. Dus met heel veel zorg dus is deze wereld zoals wij die kennen onder water gezet. En is ook weer het water weggelopen. Maar heel langzaam, zodat hij inderdaad niet verdween. En het gevolg is ook dat de wereld er nog net zo uitziet als toen voor de vloed. Hij is niet vergaan. Nee. Er is daarvoor een wereld geweest die vergaan is. Dat gold hemel en aarde. De gedachte is zelfs, maar dat kan ik zo niet zo gauw bewijzen. De gedachte is zelfs dat wat vroeger ooit, ver voor Adam dus en ver voor die eerste dagen uit Genesis 1, wat toen droog land geweest is, is nu nog zeebodem. En de gedachte is dat wat nu droog land is, toen zeebodem was. Dat is niet helemaal te bewijzen, geloof ik. Maar er zijn enkele indicaties voor. Want dan laat ik het dan maar bij, hè. In ieder geval weet ik zeker dat wat ooit droog land was, toen, en toen wat toen vervloekt is, dat het zich nog steeds wel degelijk op de zeebodem bevindt. In de afgrond namelijk. Dat is wel degelijk duidelijk. Er blijft weinig anders over te bedenken dan dat wat nu droog land is en dat toen niet was. En vroeger zeebodem was. Zoals als de heren geleerden zeggen dat vroeger de Veluwe ook onder water stond, dan denk je, ja, dat zal wel. Kan je ook zien, hè, want ik heb daar veel gefietst. En er liggen al de fietspad van een meter breed en is helemaal bezaaid met schelpen, hè? Dus, moet onder water. Dat moet onder water gestaan hebben. En dan denk ik altijd, net als de klassieke, denk ik altijd, wat moeten over een paar honderd jaar de geleerden wel denken als ze hier ooit nog eens opgravingen doen? Een citaat uit Cassini. Dat duurt lang vandaag. Asterix. Nou, laat maar zitten. Ik weet niet meer welk deel het was, maar in ieder geval. Hè? Laat maar zitten. In ieder geval staat hier dat de hemelen en de aarde door water vergaan zijn. Niet alleen de aarde, maar hemel en aarde. Komt volstrekt overeen met Genesis 1. Dat u misschien alle details daarvan niet begrijpt, kan ik ook niet helpen. Ik kan ze niet elke keer uitgebreid vertellen. Maar zeker is dat hier niet gesproken wordt over de zondvloed van Noach. Maar over de zondvloed van Genesis 1. Want die zondvloed van Noach heeft lang niet zoveel teweeg gebracht als sommigen denken. Het eigenaardige is om daar even op in te gaan. Dat is ook met enig leedwezen dat ik dat doe. Maar ik moet het wel even doen. Laat ik zo zeggen, er zijn er heel wat die de Bijbel min of meer of redelijk serieus nemen en die zelfs geloven in een zondvloed, zonder die zondvloed nou meteen te betrekken in hun geologische studies. De studies van de aardkorst en aardlagen en zo. Want zeggen zij, nou ja, dat is een vloed van net een jaar, er kan eigenlijk niet veel gebeurd zijn. Daar kun je nauwelijks eigenlijk van verwachten dat het zichtbare sporen heeft nagelaten. Misschien nog net wel, maar nauwelijks. En het is goed denkbaar dat de sporen die het nagelaten heeft binnen de jaren erop al voor het grootste deel weer uitgewist zijn. Dat is de algemene gedachte. En dat lijkt mij ook inderdaad tamelijk waarschijnlijk, eerlijk gezegd. Maar ik heb er geen verstand van, maar dat wist u ook. De andere gedachte is heel eigenaardig. Laten we zeggen, wetenschappelijke kringen. En er wordt altijd wat onder verstaan wat buiten de Bijbel ligt, dat weet u. Je hebt Bijbel en wetenschap, zodat. En in die uitdrukking, dat is een tamelijk bekende Nederlandse uitdrukking, in die uitdrukking wordt de Bijbel wat anders geacht te zijn dan wetenschap. Ja, dat begrijp je toch, hè? Nou, als ik het heb over wetenschappelijke kringen, heb ik het dus niet over de Bijbel, eigenaardig genoeg. Maar in wetenschappelijke kringen zijn er natuurlijk toch die geloven dat God door zijn woord hemel en aarde gemaakt heeft. Om een of andere reden, want Willens durf ik nou niet uit te spreken, dat laat ik maar voor rekening van Peters, die durfde dat wat beter. Maar om een of andere reden is het hen onbekend dat hemel en aarde van overlang geweest zijn. En wat doen zij dus? Het is slecht te ontkennen dat er enorme watermassa's hun sporen hebben nagelaten op de aarde. Daar kom je nooit onderuit. En dus verklaren zij dat die enorme watermassa's de watermassa's zijn geweest van de vloed van Noach. En wat zij doen is de aardlagen die door evolutionisten gebruikt worden als argument voor hun evolutietheorie. Die aardlagen proberen zij te verklaren uit de zonvloed. Uit die wateren die over de hele aarde geweest zijn. En er zou dan bezinksel geweest zijn van die wateren van de zonvloed enzovoorts. Enzovoorts. En zo verklaren zij de aardlagen. Dat betekent ook, aan de andere, dat is natuurlijk niet zo netjes als ik dit nu zeg. Maar het functioneert toch als een soort wegverklaren van alle argumenten van de evolutie, van de evolutionisten. Hè? Men verklaart die aardlagen dan weg via de zonvloed van Noach. Zo doet men dat, hè. Men noemt dat ook zonvloedgeologie. En als je het mij vraagt, ik ben er nooit helemaal zeker van. Want, nou ja, mag ik niet helemaal zeggen, maar de Amerikanen zijn daar bekend om. En in Nederland in ieder geval, dokter Willem J. Ouweneel, hè? Zonvloedgeologen. Sluit je daarbij aan. Dat wil zeggen, de zonvloed wordt verantwoordelijk geacht voor al die lagen enzovoorts. Nou, ik geloof er geen klap van. Helemaal niet. Er zullen best sedimentgesteenten zijn en dat soort dingen meer. Lagen die ontstaan zijn door watermassa's, bezinksels uit water enzovoort. Dat zal best, maar dat is zeker niet de vloed van Noach. Maar het is ongetwijfeld de vloed van Genesis 1 vers 2. Waar er nog bij komt dat als je aan zonvloedgeologen vraagt, wanneer dus de zonvloed van Noach, hè, wanneer die dan geweest zou zijn, zeggen zij, bijna zonder aarzelen, 10.000 jaar voor onze jaartelling. En dat is wel zo inconsequent, omdat men de Bijbelse scheppingsverhaal dan wel voor waar aanneemt, maar de Bijbelse tijdrekening niet. Maar waarom zou je dat nou doen? Om het ene deel van de Bijbel verdedigen door het andere deel van de Bijbel weg te laten. En te zeggen, nou ja, daar klopt toch niks van. Of dan moet je anders interpreteren. Zij doen dat wel. Maar dat komt omdat ze er niet onderuit kunnen dat die lagen dan toch uiteindelijk hun definitieve vorm gekregen hebben. Pakweg zo'n 10.000 jaar voor onze jaartelling. Anders zullen zeggen, dat moet in de ijstijd geweest zijn. Zo zit het ook ongeveer. Wat je maar onder ijstijd verstaat dan. Maar goed, daar zullen we het dan ook maar niet verder over hebben. Maar het punt is dat de vloed van Noach was niet 10.000 jaar voor onze jaartelling. Ook niet 4.000. Maar pakweg zo'n 2.500 jaar voor onze jaartelling. Dat is heel wat dichterbij. Kortom, van die verhalen klopt dus niks. Zo zit het ook niet. Als men het dus heeft over een grote vloed die aan onze aarde vorm gegeven heeft, is het niet die van Noach, maar is het die van Genesis 1 vers 2. Waarna ik vervolgens zeg dat het feit alleen dat ook zonvloedgeologen zeggen dat die wateren daarvoor verantwoordelijk zijn, een sterk argument is voor deze opvatting. Namelijk dat het de wateren waren van Genesis 1 vers 2. En dat betekent dan tegelijkertijd dat er daarvoor een wereld geweest moet zijn die op een of andere wijze geoordeeld is. Een wereld, namelijk niet alleen de aarde, maar zelfs ook de hemel. Dan moet ik meteen toegeven dat wetenschappers zich dat helemaal niet kunnen voorstellen. Hoe aarde en hemel vergaan door water. Want die hemel, dat is zo, weet je wel, die honderden miljoenen lichtjaren. Ik geloof dat ik een paar nullen te weinig heb, maar dat kan toch niemand zich voorstellen. Maakt niks uit, dan kun je rustig een paar nullen weglaten. Daar heeft niemand een idee van. Ze kunnen zich toch niet voorstellen, vinden ze ook onmogelijk. Maar ik moet u zeggen, als het waar is zoals ik het zie, namelijk dat de wereld precies andersom in elkaar steekt. Dat is bijna altijd zo, hè? De Bijbelse waarheid is altijd andersom. Dus als die andersom in elkaar steekt en inderdaad niet de hemel is om de aarde, maar de aarde is om de hemel. Dat betekent dat de hele schepping een omtrek heeft van 40.000 kilometer. En dan kun je dus met, daar konden wij op het MUCO toen ook nog. Maar het is jaren geleden dat ik het samen gedaan heb. Konden wij uitrekenen hoeveel liter dat dan was. Een bol met een omtrek van 40.000 kilometer, daar moet je uit kunnen rekenen in elk geval. Hè? Dat is een duidelijke zaak. En dat is het Bijbels gegeven. Maar men wil het niet weten. Beide niet. En tot mijn verbijstering heb ik in de tijd helaas moeten constateren en heb dat vernomen, dat zowel deze gedachte van een oude wereld die door water vergaan is, als de gedachte dat de wereld zelf bestaat uit een hemel die omgeven wordt door een aarde, dat deze beide gedachten eigenlijk taboe zijn. Niemand wil het horen, niemand wil het weten, het wordt doodgezwegen, hoewel het wel degelijk bekend is, er is ook literatuur over, maar niemand schijnt het ooit te weten. Dat is zo raar, niemand weet het ooit. En ja, ik zal mezelf niet als voorbeeld moeten nemen, maar het is, ik weet niet hoe lang geleden is dat ik er zelf voor het eerst tegenaan liep. Het was niet rechtstreeks uit de Bijbel, maar het was inderdaad ook door een boekje wat mijn handen gedrukt werd. Hè. En dat iemand het overkomt, nou vooruit, maar het zal u gedacht zijn met wat voor gedachten ik van jongs af aan al ben groot geworden aan Bijbelse gedachten, dingen die ook nooit iemand wist, zal ik maar zeggen. En dan is het verbijsterend, voor mij in ieder geval, dat het zo lang geduurd heeft, ondanks alle vragen die ik erover had, dat het zo lang geduurd heeft voordat ik er tegenaan liep. Tegen die gedachte. Niet die van die restitutieleer, zal ik maar zeggen. En van die vloed, maar wel die gedachte van de hemel omgeven door de aarde. Terwijl achteraf blijkt dat daar sinds jaar en dag, dat er sinds jaar en dag toch een redelijk bekende zaak is. Dat er mensen rondlopen die daarvan weten. Dat er boeken over liggen in de tweedehands boekzaken enzovoorts. Ik ben ze alleen nooit tegengekomen. Ze zijn er niet zoveel. Hè? Maar het is er wel. Zo onbekend is het dus ook weer niet. Maar op een of andere reden durft men er niet aan te komen. Durft men er niet over te praten. En het zal ongetwijfeld zijn omdat men zich niet wil belachelijk wil maken in het oog van onze zogenaamde wetenschappelijke wereld. Maar ik moet u zeggen dat de gedachte van evolutie een verschrikkelijk onwetenschappelijk is. En aan de andere kant dat de gedachte dat de aarde een stofje is in een oneindige, uitzettende, gekromde ruimte. Ik kan het niet eens uitspreken. Dat is niet alleen onwetenschappelijk, maar dat is volkomen dwaas. Dat durf ik rustig te zeggen. Dat is volkomen dwaas. Daar kan niemand zich wat bij voorstellen. Het is een volkomen onzinnige zaak. Ruimte is niks. Hoe kan het dan krom zijn? En hoe kan het uitzetten? Ten koste van wat dan? Ik bedoel, dat is toch helemaal niet mogelijk. Dat zijn toch dwaas dingen. Je moet wel geniaal zijn om zoiets uit te vinden. Dat is waar. Vind je dat niet een goed argument dan? Je moet geniaal zijn om zoiets uit te vinden, ja. Dat is waar. Maar je moet dom zijn om het te geloven, hoor. Hè? Ja, ik ken iemand die is namelijk niet zo noemen, omdat het Dijkstra was. Maar die zei, toen ik op school netjes kon vertellen dat de aarde bol was, een ronde bal in de ruimte enzovoorts, en de bewijzen kon opnoemen voor de kromming van het aardoppervlak, van de bolvorm zal ik maar zeggen. Toen kreeg ik weliswaar een voldoende, maar dat was niet een voldoende voor aardrijkskunde, maar het was een voldoende voor mijn goedgelovigheid. Nou, die man die geloofde dat de aarde plat was. Maar goed, in ieder geval, dat kon hem trouwens niet zoveel schelen, hij geloofde in elk geval dat hij niet rond was. Dat heb ik heel goed van hem begrepen. En zo is het natuurlijk. Hij is in ieder geval niet rond. Tenminste, niet in de zin van bol. Zodat u maar ziet dat het ook een oude gedachte is. Hè? Nou, we zullen het daar ook verder niet over hebben. Als u nou maar vasthoudt dat Petrus die erover heeft dat ooit hemel en aarde door water vergaan zijn. Niet van de zonvloed, want als men gelooft dat door het woord Gods hemel en aarde ontstaan of geschapen zijn, dan zal men toch zeker ook wel geloven dat ooit die vloed in de dagen van Noach heeft plaatsgevonden. Dat is dan zo'n probleem niet. Nee, het probleem is dat hemel en aarde veel ouder zijn dan dan de zonvloed natuurlijk. Maar ook veel ouder zijn dan de vloed van Genesis 1. Daar is namelijk een wereld, want dat is het woord, een wereld geweest vroeger die door de wateren vergaan is. En het zal duidelijk zijn dat we daarmee meteen het verhaal van Genesis 1 op rij hebben. Namelijk in de beginnen van overlang, van ouds. In de beginnen schiep God hemel en aarde. De wereld dus. Daarna ik zeg het nu met opzet heel ruim met eigen woorden. Daarna blijkt de aarde, in ieder geval volgens vers 2, daarna hoor, het eerste woord van Genesis 1 vers 2 heeft de functie van daarna. Dat kun je niet zien, want men heeft het wegvertaald, hè. Maar er staat feitelijk daarna. Daarna was de aarde woestheid en ledigheid en duisternis geworden. Dat moet dan wel. Want als het daarna zo was, moet het zo geworden zijn. Dus daarna was de aarde woestheid en ledigheid en duisternis. En hoe dan? Wel, uit de beschrijving die volgt blijkt hoe het was. Want als God dan een uitspansel maakt in het midden der wateren, en God brengt het droge land tevoorschijn uit de wateren, kan het niet anders dan als je het verhaal achterstevoren vertelt, terug, dan kom je bij een wereld die alleen uit water bestaat. Ja, nee, dat is niet als wetenschappelijke uitspraak bedoeld, zo van in het begin waterstof. Dat is een wetenschappelijke uitspraak, weet u, hè? In het begin waterstof. Nee, zo was het niet bedoeld. Ik bedoel te zeggen dat die wereld niet alleen bestond uit water, je kunt ook zeggen, de wereld stond vol met water. God had zijn woord in de zin van zijn oordeel daarover gebracht. En de wereld stond vol met water. En als daarna de wateren wijken om eerst ruimte te geven aan de hemel en daarna aan de aarde, heb je dat? Als daarna dus de wateren wijken om eerst ruimte te geven, de tweede dag, aan de hemel en daarna, derde dag, aan de aarde, dan hebben we te maken met een beginsel dat zich later herhaalt in de geschiedenis van de zonvloed, waar de wateren moeten wijken opdat het droge land zichtbaar worden, opdat Noach en zijn achttal behouden zouden worden. En het herhaalt zich later bij de, ik zal er wel misschien wat vergeten, maar het herhaalt zich later bij de uittocht uit Egypte, waar de wateren van de Schelzee, als je de psalmen moet geloven, een verschrikkelijk diepe zee. Dat was het niet, maar achter de Schelzee zien wij de vloed van Genesis 1 vers 2. Jawel. Nou goed, de water van de Schelzee weken, opdat Israël door die wateren heen tevoorschijn zou komen, verlost zou worden uit Egypte. En daarna herhaalde zich in de wateren van de Jordaan, die wijken waarna Israël door de wateren van de Jordaan heen verlost wordt. Kortom, ja, we zijn er niet door, want het gebeurt nog een paar keer, dat weet u, hè. Dezelfde plek in de Jordaan. Nou goed. Kortom, het is allemaal een herhaling van wat ooit gebeurde aan het begin van de geschiedenis van de wereld die wij kennen, waarbij de water in de tweede en de derde dag weken voor respectievelijk hemel en aarde. En het gebeurt zo omdat het een voorafschaduwing is van de wijze waarop in de toekomst echt nieuwe hemel en nieuwe aarde tot stand zullen komen. Want strikt genomen, er zijn er twee manieren om de tegenwoordige wereld te bezien. De een is, het is een wereld die opnieuw gemaakt is uit een geoordeelde oude wereld. Dus één manier, dan is het een soort nieuwe wereld. Maar de andere manier is te zeggen dat deze wereld eigenlijk toch niet anders is dan een voortbestaan van die oude wereld, maar nu in een wat andere verschijningsvorm. Zwanger. Opdat in de toekomst alsnog werkelijk een nieuwe wereld zal verschijnen. En dat is de meest uitgebreide verklaring die er is. Want het aardige is natuurlijk dat de bedoeling was dat een oude, gevallen, zondige wereld geoordeeld zou worden. Verbrand zou worden dus. Geoordeeld zou worden opdat daaruit, uit dat vuur van die brand, een nieuwe wereld, een gelouterde, gereinigde wereld, zevenmaal gelouterd, zegt de psalm, tot stand zou komen, zou verschijnen. Maar dat gebeurde niet in één klap. Wat er gebeurt is dat eerst een gelijksoortig proces zich afspeelt, maar niet met vuur, omdat het te heet is. Heel eenvoudig, omdat het te heet is. Maar met water. Met andere woorden, het oordeel van die oude wereld met water, waarna de tegenwoordige daaruit verrijst, is een voorafschaduwing van het oordeel wat over de totale oude wereld, inclusief de onze, zal komen in de toekomst, waarna een nieuwe daaruit verrijst. Maar dat gebeurt niet door water, maar door vuur. En dan ben ik terug in 2 Petrus 3, want daar staat dat. Zodat het oude een beeld is van het nieuwe. Nou, er staat hier ook, want er staat in vers 7, maar de hemelen die nu zijn, en de aarde, dat zijn de tegenwoordige die uit de wateren tevoorschijn zijn gebracht, de hemelen die nu zijn en de aarde, zijn door hetzelfde woord, waardoor ze ooit geschapen werden, uit vers 5 van Overlang, zijn door hetzelfde woord als een schat, als een kostbaarheid dus, als een schat weggelegd, bewaard, want dat doe je met een schat, en worden ten vure bewaard. Dat wil zeggen, de bedoeling is dat de tegenwoordige wereld vergaan zal door vuur. En dat is definitief. Water niet, water kan altijd weer weg. Maar vuur is definitief. De tegenwoordige wereld wordt dus bewaard ten vure tegen of tot de dag des oordeels. En de dag der verderving der goddeloze mensen. Dat wordt later beschreven, namelijk in vers 10. Maar de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken die daarin zijn, zodat je precies het aarde hol is, de aarde en de werken die daarin zijn, niet daarop zijn, die daarin zijn, jawel, de aarde en de werken die erin zijn zullen verbranden. En dan wordt het weer herhaald, dacht ik, in vers 12. Verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods, in welke de hemelen door vuur ontstoken zijnde zullen vergaan en de elementen brandende zullen versmelten. En dan zijn ze er niet meer, want in het visioen van Openbaring 20 staat dat ook, hè. Er staat dan ook hemel en aarde zijn weggeweken, weggevloden en geen plaats is voor dezelfde meer gevonden. Ze zijn er niet meer. Maar wat zien we in plaats daarvan? Nou, dat wat uit het vuur komt, het gelouterde, het gereinigde, het gezuiverde. Namelijk, maar wij verwachten, omdat hij het beloofd heeft, vers 13 van 2 Petrus 3, maar wij verwachten naar zijn belofte, dat wil zeggen omdat hij het beloofd heeft, wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in de welke gerechtigheid blijft. Ja, woont staat er, maar het woord dat er staat is blijven. Wij zouden in het Nederlands dan weer zeggen verblijven. Nee, blijven. Dat wil zeggen, in die oude wereld is de gerechtigheid ooit verdwenen, kennelijk. Je moet even netjes lezen natuurlijk. Maar in die nieuwe wereld die gemaakt zal worden, zal de gerechtigheid blijven. Wanneer is de gerechtigheid dan uit die oude wereld verdwenen? Ja, zo is het, ja. Van overlang dus is het antwoord. Was er ooit gerechtigheid in deze wereld die zoals wij die kennen, in de wereld die nu is? Nou, feitelijk niet, nee. Maar als die toch geweest is, moet het daarvoor geweest zijn. En zo is het ook. Let trouwens even op, ik heb er niet voldoende op gewezen, dat hier gesproken wordt over drie werelden dus, hè, in dit schriftgedeelte. Ik heb het wat uitgebreid besproken, maar als je het nou even achter elkaar zet. Er staat in vers 6, de wereld die toen was. Er staat in vers 7, de hemel en de aarde die nu zijn. De wereld die nu is, vertaal ik dat dan maar voor het gemak, hè. En in vers 13 staat, maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Dus ja, de wereld die was en die is en die komen zal. Waar heb ik dat mee gehoord, hè? Ja, natuurlijk. De Bijbel spreekt altijd in drieën. Wat was en wat is en wat komen zal. Het is altijd in drie. Het is trouwens zo dat drie de uitbeelding is, in getallen, de uitbeelding is van de belofte. Alles wat God belooft, daar staat een drie voor. En dat komt omdat alle beloften ook op een drie vervuld zijn. Of de drie brengt ook de vervulling van de belofte. Je hebt de oude wereld, je hebt de wereld die nu is, dat is dan een twee. Vandaar ook het dualisme van deze wereld, vandaar de tweeheid. Vandaar, ja, ik praat nu heel snel, ik ben het bewust, maar vandaar ook dat in deze wereld alles mannelijk of vrouwelijk is. Dat is twee, we leven in een tweede wereld, twee. En dat is weer zo, omdat die twee samen weer één zouden maken in de toekomst, één vrucht zouden voortbrengen. Dus mannelijk en vrouwelijk vind je dan ook, een dualistische wereld, zeg maar. En daarna krijg je de derde. En dat is de nieuwe schepping. Dus precies hetzelfde als het verhaal van de Heer Jezus Christus. Waarvan niet alleen staat, die was en die is en die komen zal. Maar waarvan ook gezegd wordt, in feite, als ik het dan met eigen woorden mag zeggen. Die stierf op de eerste dag, die verdwenen was, begraven was op de tweede dag. Dus toen was er niks. Het was trouwens Sabbat, er viel ook niks te doen. Dat is een beeld van onze wereld hoor, onder andere. Ja, en dan de derde dag. Het was de eerste dag van de nieuwe week. Er was dus de opstanding. Nieuwe schepping. Ik heb het wel vaker gezegd en ook op het bord geschreven. De wereld die toen was, is een één. Maar in de Bijbel is alles wat één is van tijdelijke aard. Dat wil zeggen, het is er eigenlijk wel, maar het is niet nadrukkelijk aanwezig. Het is wat zwak. Het is er wel, net als een pink, weet je wel, is er wel. Maar ja, wat doe je er eigenlijk mee? Nou, je moet er de sysklep mee bedienen. Maar goed, snap ik. Maar de, ja, die zit er een beetje bij. Maar die oude wereld, niet van overwegende betekenis, maar is er natuurlijk wel. En dan heb je de twee, is dan een beeld van onze wereld. Maar de twee valt samen met de dag van de Heer Jezus in het graf, de tweede dag. En dat betekent, dat was een dag van de Heer. Was er vroeger wel, maar nu niet. En in de toekomst zal hij weer verschijnen. Dat is het hele verhaal, dat is het kenmerk van onze wereld. In het algemeen. Onzienlijke dingen, ze moeten er wel zijn, maar weet je veel waar, het is niet te vinden. Maar het kenmerk van onze wereld is ook dat wij uit genade en door rust zalig worden. Niet door werken, maar door niks te doen. Door te leven uit geloof, dat is ook Sabbat. Eigenlijk is deze hele wereld waarin we leven dus eigenlijk een Sabbat. Of zoals de Joden dan redeneren, van de zevende dag uit Genesis 1 en 2, wordt nergens gezegd dat die al voltooid is. Het heeft mij 3 jaar gekost om het te begrijpen. Echt waar. Maar ik dacht, ja, maar die dag is toch om? Ze zullen toch niet echt denken dat die dag niet om is? Nee, dat niet, maar het is typologie. Er staat niet, toen was het avond geweest, of morgen geweest, de zevende dag. En daar kun je uit afleiden, maar het is een geestelijke waarde, dat het in geestelijke zin nog steeds Sabbat is. Nog steeds de zevende dag, dat we nog steeds in de rust leven, uit genade zalig geworden. En van Adam af tot aan de jongste dag aan toe, wordt men zalig op grond van geloof. Want die zevende dag is de verbinding, die Sabbat is de verbinding tussen de dag van de dood en de dag van de opstanding. De dag van het oordeel over de oude wereld, of over de Heer Jezus. En het verschijnen van een nieuwe wereld, oftewel de opstanding van Christus. Precies hetzelfde. Nou, vertel ik dus 2 dingen tegelijk. Maar het is precies hetzelfde. Volstrekte parallel. Wij leven in die tussentijd. De tweede dag, in andere zin de zevende dag. En we verwachten de derde dag, oftewel de 8e dag. Dat is de toekomst. En u weet dat in de geschiedenis van de Heer Jezus, in verband met zijn dood en opstand, de derde en 8e dag inderdaad, volstrekt identiek waren. De eerste dag van de week. Volgens een verschillende manier van tellen. Dat kan nou eenmaal. Nou, dat is waar het werkelijk over gaat. Waarbij de apostel Petrus, die helemaal niet bekend staat als een groot filosoof, in gewone, eenvoudige, klare taal even zegt, dat er 3 werelden zijn. Wij leven in de middelste, maar de tweede. Maar de tweede en de eerste zijn eigenlijk 1 geheel. Er is een keer water overheen gegaan met groot geweld. Daarom ziet het er wat anders uit. En er is ook zeker sprake bij het ontstaan van deze tweede wereld van scheppingsactiviteit van God. Zonder meer. Want de mens die in deze wereld leeft is een schepsel Gods. Die was er vroeger niet. Niet in deze vorm in ieder geval. Maar die is nu zo geschapen voor deze wereld. Maar wel geformeerd uit de stof van de aardbodem. Dus het komt toch uit die oude wereld voort. Hetzelfde geldt voor enige andere zaken waarvan staat dat schepselen God zijn. Al moet ik erbij zeggen dat in het algemeen gesproken het begrip scheppen veel minder voorkomt in Genesis 1 dan velen denken. Toen wij het rijtje uit ons hoofd moesten leren van op de eerste dag schiep God het licht en op de tweede dag schiep God het uitspansel, gebruikten wij het woord scheppen in ieder geval vele malen meer dan dat het in Genesis 1 en 2 voorkomt. Het was trouwens ook niet waar. God schiep niet het licht, hij bracht het licht. Nee, staat ook in 2 Korinthe 4. God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen. Satan. Niet dat hij licht zou scheppen. God is licht. Dus licht scheppen, dat is er helemaal niet bij. God is licht en God is niet geschapen. En als het dus staat daar zijn licht, brengt God zijn licht in de wereld. En dat is niet een schepping. Enzovoorts. Hè. En dat is met zoveel andere dingen ook zo. Maar waar het maar om gaat is dat de wereld die wij kennen een tijdelijke verschijningsvorm is. Een tijdelijke vorm is dus van de wereld die van overlang geweest is. De tijdelijke vorm bestaat nu 1 jaar of 6000. Maar het is een volstrekt tijdelijke vorm. Want veel belangrijker is dat wat er vroeger geweest is, maar daar weten wij niks van. Want dat wat vroeger was, nou niks. Maar bijna niks. Dat wat vroeger geweest is, is nou eenmaal geoordeeld. Begrijp je wel? En is begraven. Dat is precies hetzelfde als wat over de Heer Jezus, de schepper, gezegd kon worden op die beruchte zaterdag, die Sabbat. Hij was in het graf. Hij was er niet meer. Wel geweest, maar was er niet meer. Dat wat geweest is, was belangrijk. En dat wat komen zou, was nog belangrijker, maar daar schenen ze niks van te weten. In elk geval, wat komen zou, was zijn opstanding. En dat is voor ons van belang, want wij zijn door de tijd geregeld onderweg inderdaad naar een nieuwe schepping. Daar gaat alles om. Het is eigenaardig hoe de vrouw die in verwachting is, zichzelf inderdaad volledig ten dienste stelt van dat nieuwe wat tot stand zou komen. Ze heeft weinig keuze ook, denk ik dikwijls, maar niet te min. Het gebeurt in elk geval. Daar gaat het allemaal om. Ik weet niet, het is nu geloof ik veranderd, maar vroeger was het zelfs in medische kring zo dat dat als het een beetje kritisch was, of erg kritisch was, bij de geboorte en er een keuze gemaakt moest worden, dan koos men niet voor de moeder, maar koos men voor het kind. Zo heet dat. Men wist kennelijk nog de typologie. Ja, maar wat je belangrijk acht in het leven, maar men koos voor de nieuwe generatie. Wel, zo is het in deze wereld in het algemeen. Men zou moeten kiezen, niet voor deze wereld, maar men zou moeten kiezen voor die nieuwe die er uit de voorschijn moet komen. Maar als je niet weet dat je zwanger bent, hè? Nee, het schijnt voor te komen dat mensen dat niet weten, die moeten naar het toilet, niet verder, moeten wel eens naar het toilet. Hè? Dat komt dus voor. En bij zulke dingen denk ik altijd meteen aan die hele wereld die inderdaad niet weet, de wereld als geheel, ik heb het niet over mensen in het bijzonder, maar de wereld als geheel die niet eens weet dat die zwanger is. En toch, daaruit worden alle verschijnselen verklaard. Uit het verleden en uit de toekomst. En dat is waarheen wij onderweg zijn. Zoals Peter zegt, wij verwachten naar zijn belofte niet eens alleen maar de wederkomst van Christus, want daar had hij het eigenlijk over. Maar wij verwachten de wederkomst van de Zoon, het openbaar worden van de Zoon Gods, enkelvoud. Maar wij verwachten zelfs het openbaar worden van een hele nieuwe schepping, namelijk het openbaar worden van de Zonen Gods. Dat is de toekomst. En de hele gedachte is dan dat die oude wereld weliswaar in het oordeel kwam, maar nog niet meteen helemaal verdween, om de eenvoudige reden dat een oude gevallen wereld, waarover we straks nog wel even zullen hebben, dat een oude gevallen wereld eerst een nieuwe zou moeten voortbrengen. Nee, via de bevruchting door de man uiteraard. Hè? Dat die oude gevallen wereld eerst een nieuwe zou moeten voortbrengen voordat het definitief vergaat. Verbranden zal, bedoel ik. En dat betekent dat op een of andere wijze vroeger de wereld in zonde gevallen is. Dat moet ver voor Adam geweest zijn dan, in elk geval ruim bedoel ik, voor Adam geweest zijn. Die wereld moet in de macht van de zonde terechtgekomen zijn, waardoor die wereld zijn bestaansrecht verloren heeft. Maar God gebruikt die oude wereld dan toch nog om een andere wereld daaruit geboren te doen worden, waarin gerechtigheid wel degelijk blijven zal. Zodat over het geheel genomen uiteindelijk slechts sprake is van twee werelden. Een oude en een nieuwe. Oude schepping en een nieuwe schepping. En deze wereld waarin wij leven is de tijdelijke verschijningsvorm van de oude schepping. Die is aan de ijdelheid onderworpen, heeft geen enkel nut. Het enige wat die zou moeten doen, die oude wereld, is vrucht dragen. Dat wil zeggen het leven van een nieuwe schepping voortbrengen. En dat is ook wat hij daadwerkelijk doet. Zijns ondanks, denk ik wel eens. Maar in ieder geval naar Gods belofte en overeenstemmen met de wil van God. Daar laten we het eerst bij, want ik denk dat we gaan pauzeren.